Nou, gaan we nu terug, of nee, eigenlijk verder. We hebben het eerst over de wereld gehad. We gaan nu over Israël. Bent u nog wakker? Of, ja? Oké, okay, nou, nou gaat het. Het wordt echt, hè? Nou gaat het, het wordt echt. Oké. Okay. Vierde golf van de... Kijk. Jezus had één opdracht, de grote opdracht. En aan zijn Joodse discipelen heeft hij gezegd, gij zult mijn getuigen zijn te... Oké. Okay. Dus die hebben het evangelie de wereld ingebracht. Het was al vanaf Abraham de bedoeling dat Israël tot zegen voor zichzelf zou zijn. Oh, Heer, dank u wel dat u mij gezegend hebt. Oh, en die ander die redt zich wel. Nee, Abraham was gezegend om tot een... voor alle volken, hè. En door Jezus zijn wij kinderen van Abraham. En dan komt het. Hebben wij de belofte van de Geest gekregen. Zodat ze het niet uit eigen kracht hoeven te doen... maar door Gods geest. Jongens, Peter is met al zijn biceps en triceps als visser. Hij was gewoon bang, hè. Uit angst voor de Joden zaten ze in zijn bovenkamertje. Oh. Maar als de Heilige Geest over hem komt, wordt hij tot een machtig instrument met één preek 3000 tot geloof. Volgende dag 5000. Doe maar. Dus niet door eigen kracht of geweld, maar door Gods geest. En dat is vrijgezet door dood en opstanding van de Heer en zijn belofte. Snap je? En daarin kunnen de Joodse discipelen eindelijk de zegen verder brengen. Want God had al bij de uittocht van Egypte, had God op het oog, uittocht, ga jullie zegenen, want ik ga jullie tot een koninkrijk van priesters maken. Een heilige natie, mij te eigen. Alleen direct daarna met dat gouden kalf, deden 11 stammen deden wat anders. Dus er was maar één stam, de Levieten, die deden wat Mozes, wat God had gezegd. Dus toen kon het plan van God niet direct doorgaan, want de Levieten waren nodig om Israël eens weer bij de les te krijgen. En pas door Jezus en de vervulling met Gods geest krijgen die 11 discipelen notabene dan pas de mogelijkheid om tot een zegen te zijn voor alle volken. Te beginnen te Jeruzalem en te Jeruzalem en tot het uiterste der aarde. Wat is nou de opdracht voor ons, wij die tot geloof gekomen zijn? Wij mogen er helemaal bij horen, hè? Medebewust, mede uitgenodigd, mede uitgenodigd, hartstikke mooi. Maar wat is de opdracht voor ons? U bent stil. U bent stil.
Zelfde opdracht?
Nee. Nee. God heeft aan de Joodse discipelen expliciet gezegd om het evangelie de zegen de wereld te doen. Dat wij in het verlengde meewerken, amen. Maar de opdracht voor ons is het tweede punt voordat Jezus terug kan komen. Het eerste was het evangelie moet de wereld worden. Nou, dat is bijna zo. En nee, meneer, daar schreef al die golven, het is bijna terug. De tweede voorwaarde is dat God zegt, ik zal mijn volk verstrooien en hen terugbrengen. En juist wij doen mee in die opdracht. Want God zegt, vreemden zullen het op de schouders en op de heup aandragen. Zelfs vreemdelingen zullen de muren van Jeruzalem herbouwen. Dus expliciet is onze opdracht dat wij Israël terugbrengen naar het land. Heeft u nog nooit een preek over gehoord? We gaan zo over die, over, nou laten we dat alvast maar eens lezen, hè? Die golven van Aliyah. We kennen 1880, 1890 aan die pogroms daar in Rusland. En toen ging de eerste golf van Joden uit Rusland naar Israël. Sorry, mag jij één terug? Ja, deze. Ja. Dat is de eerste golf. De tweede golf was met name na de Eerste Wereldoorlog, 1917. Toen kwam er een grote golf, ook weer uit Rusland. En Polen, maar vooral die kant uit. Dan 1948, met de staat Israël, kwam er een golf van 700.000 uit Irak, Iran en dat gebied. Nou, 1981 en 1984 had je operatie Mozes, operatie Salomo, met name uit Ethiopië. Dan 1991, hè, de val van de Berlijnse muur, daarna 1991. Jongens, toen zijn er 1,2 miljoen in de christelijke ambassade, ik ben blij dat ik een getuige hier in de zaal heb, die was de eerste christelijke organisatie die Joden sponsorde om naar Israël te gaan. Dat doen we dus al 30 jaar. Mijn vrouw werkte toen in de financiën op het hoofdkantoor in Jeruzalem. En die heeft de tickets uitgeschreven, de checks, voor de eerste 57 vliegtuigen vol met Russische Joden. Geweldig. Ook in Nederland. We hebben jaren bij de Russische ambassade, let my people go. En nou moet je eens lezen die tekst uit Jeremia 23. Jeremia 23. Want we willen niet alleen over Gods woord, maar vooral vanuit Gods woord. Hè? Dus Jeremia 23. En dan moet je eens nagaan wat daar staat. Jeremia 23 vanaf vers 7. Daarom zie ik, er komen dagen, spreekt de Heer. Dus niet Jeremia, maar spreekt de Heer. Hè? Dus wie zegt het? God, hè? Ja, dat is goed om te weten, hè? Dat men niet meer zou zeggen, zo waar de Heer leeft die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte. Heeft dat zo? Jongens, het hele wat wij noemen Oude Testament is gebaseerd op de uittocht uit Egypte. Dat was het grote teken dat God zijn volk uit Egypte, uit de slavernij, naar het beloofde land. Daar is het hele Oude Testament op gebaseerd. Als dat niet was gebeurd, hadden wij Gods woord niet eens. Dus zelfs Jezus zit in dezelfde lijn als de uittocht. Zoals Israël, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Allereerst Israël, maar daarna natuurlijk ook de Messias van Israël. Uit Egypte. Maar hij heeft ons niet alleen uit de slavernij van Egypte, maar vooral uit de slavernij van onze zonden. Ziet u een verdieping? Zoals Israël een verlossing uit het lichamelijke slavernij, heeft Jezus een verlossing uit de geestelijke slavernij. Want door zonde ben je tot slavernij gedoemd. Ja? Dus het is dezelfde move. Maar nu staat het dus hier, Jeremia 23, het zal niet meer gezegd worden. Zowaar de Heer leeft en zijn volk uit Egypte heeft gehad. Dus God gaat een veel groter iets nu doen. En wat staat er dan volgende? Maar zowaar de Heer leeft die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit andere landen waarin ik hen verdreven had. Zij zullen wonen in hun eigen land. Even, wat zegt de Bijbel? Toen Israël uit Egypte trok, hoeveel mensen waren dat? Wat staat er in de tekst? 600.000. Toen ze een generatie later intocht in het beloofde land hadden, met Jozea, hoeveel waren het er toen? 602.000. Dus er is een hele generatie gestorven, maar ook weer zoveel. 600.000. Toen Israël in 1948 een staat werd, hoeveel Joden woonden er toen in Israël?
600.000.
Maar er zijn wel 6 miljoen Israël. Dus 1/10 is maar gered, hè? Een rest zal behouden worden. Maar oké. 600.000 uit Egypte. Maar hier staat, dat is peanuts. Want God gaat zijn volk uit het noordenland en uit al die anderen. Er zijn al 1,2 miljoen Russische Joden vanaf 1991 naar Israël gegaan. Dat is 2 keer zoveel dan uit Egypte. Ziet u wel teken van de eindtijd God hier heeft? Zoals de ark van Noach het teken was toen, is nu het teken van de eindtijd de staat Israël. Want God zal een banier opheffen voor de volkeren. En hij zal zijn volk terugbrengen. En daar mogen wij in het plan van God meewerken. Jongens, 2 keer zoveel uit het noordenland dan uit Egypte. Nou, en hoeveel uit Ethiopië en de Benee Manasje uit Pakistan en noem maar op. Er zit ook nog 4 miljoen in Manhattan. Dus we krijgen nog wat. Nou ja, Hosea 11 zegt, wanneer de leeuw van Juda zal brullen, dan zullen zijn zonen heimelijk uit het westen komen. Dus God komt tot zijn doel. Maar hij doet dat in... Jongens, we hebben nou die crisis in de Oekraïne, hè? En ik hoorde net vanmiddag op de Global Prayer, het is gewoon beroerd, hè? Want Rusland die trekt zich terug, maar gaat ondertussen raketten stoken en de energie is weg en het wordt winter. Ze hebben geen licht, ze hebben geen water en ze hebben geen verwarming. Dat is afzien. Ja, dan zeg ik nog heel mild. Maar weet u, u kent ook die tekst van Jeremia 16 vers 16. Dat God eerst de vissers... En toen de val van de Berlijnse muur en die 1,2 uit Rusland konden gaan, dachten ze in de Oekraïne, nou, zit het best, joh. Rusland is ver weg. En die staatsbedrijven zijn in de Oekraïne genationaliseerd. De economie in de Oekraïne ging de laatste 30 jaar veel beter dan in Rusland. Of ze dat Rusland dat wil hebben. Dus die Joden in de Oekraïne dachten, nou, best. Weet je dat... De grootste Messiaanse gemeente ter wereld was in Kiev. En ik dacht, oh. Totdat ineens eerst de vissers en dan ineens de jagers. Plotseling staan ze ineens op de stoep. Wij helpen nu Russische, ja niet alleen Russische, maar ook vooral Oekraïnse Joden, eigenlijk zou Korea het vooral moeten vertellen. Want die vangen de mensen op. En dat ze dus naar Israël gaan. De mensen uit Oekraïne zijn vaak moeders met kinderen. De man moet blijven. En die zijn niet happy. Uit Rusland waren ze het al een beetje gewend van Poetin. Dus die hadden een koffertje al gepakt, zeg maar. En die denken nu, wegwezen. Die komen als hele gezinnen. En die zijn eindelijk blij. Maar je ziet de tekst. Eerst de vissers en dan ineens de... Ja. Dus ook daar heeft God een patroon in. Maar het heeft allemaal tot doel dat Jezus haast heeft om terug te komen. En dat kan alleen als heel Israël terug is. En dat doen ze natuurlijk niet als het allemaal huisje, boompje, beestje en het goed hebben. Soms moet er ook wat gebeuren, helaas. Eerst kregen ze de gelegenheid, de vissers. En dan ineens de jagers, ja, en dan zeg het maar. We gaan verder. Nou, men verwacht ook, in ieder geval eind van dit jaar, hè, dat er nog veel uit Ethiopië komen. Die zullen eigenlijk in januari al komen. Maar ja. Soms heb je ook in Israël een regeringscrisis. Je hebt nu 5 keer een verkiezing gehad in 3 jaar tijd. Dus dan zijn ze met andere dingen bezig dan. Hè. Maar ook in Ethiopië, bij al die burgeroorlogen. De Israëlische regering had al toegezet om 3000 Ethiopische Joden naar Israël te brengen. Nou, er zijn duizenden inmiddels gewonnen, maar goed. Men probeert nog in ieder geval 1000 voor de kerst, voor Chanukka te krijgen, maar anders direct begin volgend jaar. Men verwacht komende winter een grote golf. En eventueel ook uit Frankrijk of eventueel Amerika. Jongens, in Canada, dan denk je, is toch een westers land, hè? Nou, die premier die daar nu is, je moet van christenen niet veel hebben. Zelfs voorgangers in kerken worden berist. En de joden krijgen weer de schuld. Dus, ook vanuit die kant, Israël kan nog wat toevloed verwachten. Maar het gekke is, ik ben er 2 jaar nou niet geweest met corona. Je komt er weer. En ze bouwen, en ze bouwen, en ze bouwen. Hè? En ze hebben nu ook dat ze... Kijk... God doet ook een golf daarin. Hè? Toen 1948. Toen was het ook in de hele wereld populair om naar India te gaan, naar die ashrams en in kibbutzen te zitten, hè? Community life, en dat was het summum. Hè? Dus alles en iedereen die ging ook gewoon naar kibbutz in Israël. Nou is dat totaal niet meer populair. Zelfs de jeugdherbergen met slaapzalen worden omgebouwd tot privé. Dus men is veel individualistischer. Een aantal jaren geleden, heb ik u dat verteld vorige keer? 5 jaar geleden, op het Loofhuttenfeest. Ook weer zo'n golf, had ik er nog niet eens bij staan. Maar oké. 5 jaar geleden, op het Loofhuttenfeest. Maar dan met 7000 christenen. Hè? Komt er... Een minister van religieuze zaken. Die hebben ze in Israël. Dat verhaal heb ik u niet verteld, hè? Vorige keer. Nee, oké. Okay. Nou, die zei, we gaan naar fase 3. Ik zeg, amen, broeder. Help me even. Wat is fase 1? Wat is fase 2? Dan ben ik met jou. Hij zei, 1948 was fase 1. Toen gingen we het land van moeras bewerken, vruchtbaar maken. En we hebben de wereld gezegend met zuivruchten. De Minolas, de Jaffers, sinaasappels, ging de wereld over, hè? Jeremia 30. Israël zal de wereld zegen met vruchten. Inmiddels zijn al die kibbutzen omgeturnd tot IT-fabriekjes en speelgoed en weet ik wat. En langs die kust van Haifa tot Nahariya, Google en Apple en Microsoft en alles zit daar, hè? Dus Israël zegen nu de wereld, fase 2, met IT-producten. Die USB-chip en die Intel-chip en de mede in Israël. Maar die minister van religieuze zaken, hij zegt, wij willen naar fase 3. Hij zegt, we hebben al lang met de regering Netanyahu toen afgesproken dat we per jaar 3 miljard shekel investeren, en nou komt het, in Bijbels onderwijs. Ik wist niet wat ik hoorde. Weet u, dat deden wij 100 jaar geleden ook. Ter bevordering van de lezen en schrijven. Wat, dan gingen we overal op alle plan was. Scholen met de Bijbel. En dat is tot zegen van Nederland geweest. Nu gaat Israël investeren in Bijbels onderwijs. Want die minister van religieuze zaken zegt... God heeft ons niet geroepen om alleen maar terug te keren in ons leven in de discos van Eilat of Tel Aviv door te brengen. Maar God heeft al aan het eind van de Torah tot 3 keer toe gezegd. Als God het 3 keer zegt, wordt het tijd dat we in ieder geval 1 keer horen. Staat, ik zal jullie stellen tot hoofd der volkeren. Wat hebben wij ervan gemaakt? Een staat. Maar God gaat zijn volk terugbrengen om tot een hoofd der volkeren te worden. En hij zegt, daarvoor hebben we nodig wat ons woord is. We hebben nodig dat men weet wat je roeping is. Ik wist niet wat woorden. En nou door die energiecrisis. Europa heeft jarenlang, dat is toch wel het eerste wat er is, hè? Maar ja, nou, kan men toch niet meer gas uit Rusland hebben. Dat zelfs van der Leyen, van de Europese Unie, die gaat op hangende knieën en dan noem maar naar Israël, wil toch ook wel wat gas hebben. Jongens, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, hè? Het kan zomaar veranderen. Er is weer een volgende bladzijde in het, want voortspoedende eeuwen. En al die dingen gaan ergens naartoe. Ik kan het over de wereld gaan. Nu hebben we vanuit de wereld die Alia. En de komend voorjaar verwacht met een grote golf. Nou gaan we eens over Israël. Ook zo'n golf. Dat begon in 1867 met de toenmalig machtigste vrouw ter wereld. Queen Victoria van Engeland. En Britannia rules the waves. Toen, hè? Jongens, die had een wereldrijk die nog veel groter was dan van Nebukadnezar of van Caesar of van de farao. Want toen was Noord- en Zuid-Amerika en Australië nog niet eens ontdekt. In de tijd van de farao en van Nebukadnezar. Maar Queen Victoria regeerde over een wereldrijk van Nieuw-Zeeland, Australië, India, half Afrika, Engeland, tot Canada, tot weet ik wat toe. De zon ging nooit onder in haar rijk. En die Queen Victoria was een christen. En die zei, ik wil weten of die Bijbel nou klopt. Nou, goede vraag. Dus die stuurde een archeoloog naar Jeruzalem en die moest op het tempelplein maar eens wat gaan wikken en hakken om te kijken of daar die tempel had gestaan. Nou, hij kwam tot de tempelberg en toen was het even afgelopen. Hij mocht niet op het tempelplein gaan naar boren en zagen en graven. Maar hij ging er net zuidelijker van. En wie is er wel eens in Jeruzalem geweest? En heeft tegenwoordig ook de City van David, de stad van David, waar de Warren Shaft is. Die heeft dus ontdekt dat koning David met die toen David Jeruzalem veroverde, dat hij ook via het waterstelsel ging. Nou, hij heeft dat ontdekt in 1867. Dus daar had je een archeologisch bewijs dat de Bijbel wel eens waar kon wezen. Nou, voor archeologen is dat van belang. Van ons als gelovigen. Nou, leuk dat het bevestigt, maar oké. Okay. En dan ga ik verder. 1897 was het namelijk Theodor Herzl, die met een christen predikant, Wilhelm Hechler, een Sionistencongres. Dan was er dus nog helemaal geen staat Israël, hè? Maar die hebben een eerste Sionistencongres in Basel gehad. Ze wouden in München, maar ja, dat wordt allemaal niet van de bisschoppen. Dus zijn uitgeweken naar Basel. We zijn er een half jaar geleden geweest voor het 125 jaar herdenking van. Het Sionistisch congres. Ja. En op dat congres heeft Theodor Herzl, die was nog helemaal geen religieuze Jood. Hij was gewoon een atheïst. Maar die kreeg door al die, hij was journalist bij het verslaan van het proces van Dreyfus. Dat was een Franse kapitein. En die was Jood. En die werd beschuldigd van alles en nog wat. Maar niet omdat hij slecht had gehandeld, maar omdat hij Jood was. En toen had Theodor Herzl door, jongens, men wil in Europa geen Joden. Dus aan het eind van die eerste Zionistencongres heeft hij een slotverklaring. Hoe dan ook, binnen 50 jaar zal er een Joodse staat zijn. Hij heeft het zelf niet meer meegemaakt. Maar precies 50 jaar later is de staat Israël uitgeroepen. Gisteren was de dag, 21 november 1947, dat de Volkerenbond over het verdelingsplan, het partitieplan, heeft gestemd. En daardoor is de staat Israël, kon daarna gebeuren. Dus je ziet 1867, hè, dat men Israël weer op elkaar krijgt. 1897, dat eerste Zionistische congres, nou, eigenlijk al geprofiteerd werd door een atheïst over 50 jaar, zal het zover zijn. Toen had je direct na de Eerste Wereldoorlog, dan hebben de geallieerden gewonnen. Hè. En toen was met name Engeland nog meest krachtige. En dat die regering van Lloyds, die had, dat waren christenen. En minister van Buitenlandse Zaken, Lord Balfour, en die mensen in dat kabinet, die wisten, God heeft ons niet zomaar geplaatst om als minister in een kabinet te hebben, maar God heeft ons hier in deze positie geplaatst met een bedoeling. En die Balfour was door een zeer gelovige moeder opgevoed. En hij wist, ik ben in deze positie om Gods volk te helpen. En hij heeft dus die Balfour Declaration opgeschreven. En dat is het begin geworden waar de Volkerenbond over stemde, dat daarna het Britse mandaat. En het Britse mandaat, dus namens de Queen of Elizabeth I was het toen, om een thuisland voor Israël te geven. Dus de Britten kregen het mandaat van de Volkerenbond om daar alvast plaats te bereiden. Alleen in 1922 heeft Churchill met één handtekening 2/3 weggegeven. Het Transjordanië aan een emir uit Saoedi-Arabië. En dat is Jordanië geworden. Maar dat was de bedoeling dat Israël dat zou krijgen. Dus er bleef er nog maar 1/3 meer over. En toen na de Tweede Wereldoorlog, 1947, dat de Volkerenbond gestemd heeft, nou ja, de verdelingsplan moest van die 1/3 moest nog weer een deel naar de Palestijnen. Die hebben het niet gewild. En dat kan ook helemaal niet. Want ook later, Yasser Arafat, toen die met premier Barak, met die Oslo-akkoorden, onderhandelde en die kon 96% krijgen van wat die man wou hebben. Nou, als wij onderhandelen over iets en jij krijgt 96% van wat je wilt, dan denk je, en hij deed het niet, Arafat. En waarom niet? Want anders zou hij de volgende dag een dolk van een van zijn broeders in de rug hebben. Want daarmee verkwansel je de Arabische zaak, de moslimzaak. Want in hun gedachtegang is, land wat één keer aan de islam toebehoort, blijven. Dat kun je niet aan een laagwaardere godsdienst weggeven. Kijk, veel christenen die de vervangingstheologie hebben, u weet wat vervangingstheologie is?
Ja.
Dat de kerk in plaats van Israël is. Als die eerlijk zouden zijn en consequent zouden zijn, zouden ze moslim moeten worden. Ja. Want dan ben je tenminste eerlijk. Kijk, want die hebben een goed verhaal. Die hebben een verhaal is Abraham, God is met Abraham begonnen en de Joden. Amen. Staat zelfs in de Koran. Alleen de Joden deden niet helemaal wat God had gezegd. Nee, dat hebben wij ook wel eens gelezen. Dus in zijn verhaal. Toen is Jezus gekomen en die christenen. Maar ja, die christenen deden ook niet helemaal wat God had bedoeld en wat Jezus had gezegd. Dus ja, dan is nu de ultieme openbaring dat God het aan Mohammed en Islam. Snap je, dat is hun officiële leer. Dus zij kunnen land wat aan islam toebehoort niet aan die apen of honden geven die laagwaardig worden. Ook al heb je 96%, 4% missen, kan niet. Maar moet hij dat argument maar eens tegen een vervangingsteoloog opzeggen? Dan schrikt hij zich een hoedje. Want je moet even consequent doorrekenen. Je kunt wel zeggen, oh, Israël heeft het niet gedaan. Hallo, en wij dan? Dan moet je dezelfde norm ook op jezelf doen. Nou, in ieder geval zie je hoe die ook weer dat doorheeft. Nou, over die golf van Israël betekent dat Balfour, dat was een, en dat kabinet van Lloyd-Jones, die waren christenen. En die wisten, wij zijn in deze positie geplaatst om iets goeds te doen voor Gods volk. Jongens, we krijgen allemaal een kans in ons leven. En wat gaan we dan doen? Hè? Gaan we het volk zegenen of gaan we het anders doen? Nou, in ieder geval, toen het Britse mandaat 30 jaar er had gestaan, 1947, de Volkenbond zegt, nou moet er echt een Duitsland voor Israël komen. Maar de Britten rustig aan, hè? Want die wilden zelfs na de Holocaust eigenlijk geen Jood toelaten in het land, hè? Als je die schepen van de Exodus, de Haganah en zo leest, nou, dan denk je, ja, die moest nog teruggestuurd worden naar Cyprus, eigenlijk teruggestuurd worden naar Marseille en dan ook nog naar Hamburg. Dat waren, maar goed, wij Nederlanders deden niet beter, hè? Dus in Nederland, bent u wel eens in Yad Vashem geweest? Nou, je schaamt je de tenen uit, hè, als Nederlander. Wij zijn het land met het hoogste percentage Joden die weggevoerd is. Nog meer dan Nazi-Duitsland, hè? Dat was heel simpel voor Hitler. Die loofde gewoon 10 gulden uit voor iedere Jood die we aangaven. Nou, voor de poen is er een hoop te doen. En toen hebben we die goudsticker. Oké, we gaan even verder. Dus Israël in 1948, u kent die tekst uit Jesaja 66, kan een volk in één dag geboren worden. Nou. 14 mei om 12 uur streken de Britten de vlag in Tel Aviv. En dat wisten de Joden. Hadden de Britten niet verteld, maar de Joden kwamen erachter. Die zeiden, wij moeten op diezelfde dag de staat Israël uitroepen. Dus tussen 4,5 en 5, duimen Ben-Gurion, de staat Israël uitgeroepen. Ze moesten de dag van tevoren nog in een kledingzaak in Tel Aviv, een stukje perkament, zien op de snorren om de grondwet daar op te schuiven. Dus het moest allemaal haastig gebeuren. En precies 1 dag voordat de staat Israël is uitgeroepen, 1 dag van tevoren, is die Jesaja-rol uit Qumran in Joodse handen gekomen. Jongens, dat was het bewijs dat God waar over zijn woord en zijn volk. Want die Jesaja-rol, 66 hoofdstuk, is de Bijbel in de notendop. En die is 1000 jaar ouder dan alle teksten die we tot dan hadden. We hadden de Codex Leningradensis, dus die was van het jaar 1000. En nu had je een tekst uit het jaar 0. Dus 1000 jaar ouder. En die was van 99,99% exact hetzelfde als wat wij hebben. Nou, dan zie je dat God Israël heeft gebruikt. Want aan hem zijn de woorden van God toevertrouwd. Als hij dat aan de Nederlanders had gedaan, was er misschien meer commentaar geweest dan inhoud. Ja? Oké. Maar goed. En dan natuurlijk 1967 dat Jeruzalem verenigd is. Zullen we eerst even pauzeren en dan na de pauze het klapstuk? Ja, want nou wordt hij. Dit was inleiding, hè? We gaan even pauzeren en dan gaan we verder.